Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, hartelijk welkom in ons wekelijkse programma De Rots in de Branding. En graag zou ik met jullie een bezoekje willen brengen aan het land Venezuela, een land die de laatste maanden nogal in het nieuws kwam. Maar laat ons aanvatten met de ligging en in het kort haar geschiedenis. Het land vinden we terug helemaal in het noorden van Zuid-Amerika. En in het noorden grenst het aan de Caribische Zee en de noordelijke Atlantische Oceaan. In het westen grenst het aan Colombia en in het oosten aan Guyana. De zuidelijke grens ligt tegen Brazilië. De hoofdstad Caracas ligt helemaal in het noorden tegen de kust. En het land telt rond de 29 miljoen inwoners. De officiële taal is het Spaans en een 96% noemt zich katholiek. De officiële benaming van het land is de Bolivariaanse Republiek van Venezuela. En het huidige staatshoofd is Delcy Rodríguez, die sinds de vorige president Nicolás Maduro werd gearresteerd en overgebracht naar de Verenigde Staten na een spectaculaire militaire operatie op 3 januari 2026. De pre-koloniale bewoners van het huidige Venezuela waren afstammelingen van volkeren met ruimere verspreiding over het Amazonegebied. De kolonisatie begon in 1498 met de derde reis van Christoffel Columbus en het land werd een Spaanse vestiging, maar we gaan er niet dieper op in. Wel is nog interessant van waar de benaming Venezuela komt. Het is zo dat de delta van de rivier Orinoco deed denken aan Venetië. En Venezuela betekent uiteindelijk het kleine Venetië. Na de Venezolaanse onafhankelijkheidsoorlog, een periode van verschillende oproeren en twee tijdelijke republieken, kwam het land in 1821 definitief onafhankelijk van Spanje onder leiding van Simón Bolívar, Venezuela's beroemdste zoon. Er ontstond eerst een republiek, Groot Colombia. Het was een samenvoeging van Venezuela, Colombia en Ecuador. Ten slotte in 1830 werd Venezuela een volledige, onafhankelijke republiek. Een groot deel van de 19e en 20e eeuw werd dan gekenmerkt door perioden van politieke instabiliteit, dictatoriaal bewind en revolutionaire onrust. Vanaf 1958 volgde dan toch een periode van rustiger, democratisch, burgerlijk bestuur nadat de militaire bemoeizucht was opgehouden. In 1992 vond eerst een mislukte staatsgreep plaats onder de socialist Hugo Chávez. Na gevangenschap werd hij dan toch 6 jaar later gekozen als president in 1998. Hij ijverde voor een socialistische staat, was tegenstander van de Verenigde Staten en bondgenoot met onder andere Fidel Castro in Cuba, Daniel Ortega in Nicaragua. Na zijn dood volgde in 2012 de socialist Nicolás Maduro hem op. Er volgden frauduleuze verkiezingen, waarbij hij meer en meer de macht naar zich toetrok. Vanaf 2014 verlieten meer dan 7 miljoen Venezolanen het land, legaal en illegaal, en dit ten gevolge van de slechte economische situatie en de politieke repressie. In 2024 vonden nogmaals fraudeleuze verkiezingen plaats, waarbij oppositieleidster Marina Corina Machado werd uitgesloten van deelname. Zij leefde lange tijd ondergedoken nadat het haar verboden was het land te verlaten, maar waar het haar dan toch lukte in december 2025. En we weten het, zij won in 2025 de Nobelprijs voor de Vrede vanwege haar inzet voor een rechtvaardige en vreedzame overgang van een dictatuur naar een democratie in Venezuela. Zij droeg deze prijs op voor het Venezolaanse volk. Na de arrestatie en de deportatie naar de Verenigde Staten van Nicolas Maduro op 3 januari 2026 overhandigde zij, tot ieders verbazing, haar medaille aan president Trump als gebaar van waardering. Uiteraard blijft zij de officiële titel van de Nobelprijs behouden. Tot zover, zeer beperkt, de geschiedenis van het land Venezuela. Het is uiteraard allemaal veel, veel complexer. We gaan even luisteren naar het Venezolaanse volkslied. Gloria al bravo pueblo, of eer aan het dappere volk. Weg met de ketenen. En de arme man in zijn hut vroeg om de vrijheid. Dood met de onderdrukking. Kracht is eenheid. En vanuit het Rijk der Hemelen gaf de Allerhoogste het volk een verheven adem die hen moed gaf. Gloria al bravo pueblo. Beste luisteraars, we bevinden ons dus in het land Venezuela. Alhoewel er godsdienstvrijheid heerst, heersen er toch grote spanningen tussen de staat en de kerk. Zo werd bijvoorbeeld in 2017 een wet gestemd met uiteindelijk wel een mooie titel: Wet tegen haat, wet voor vrede en samenleving. Een wet die erdoor kwam ook doordat Maduro vele van zijn handlangers en familieleden kon doen zetelen in zijn nationale vergadering. Maar die wet is zo vaag en interpreteerbaar dat het uiteindelijk in de praktijk een beperking inhoudt van de vrije meningsuiting. Dit betekent dat kritiek op het beleid of op de regering als een wetsovertreding kan beschouwd worden met zware sancties en lange gevangenisstraffen. En kerkleiders worden hierdoor zeer kwetsbaar. Zo lanceerde Maduro in 2018 een campagne ter controle van wat katholieke leiders verkondigen op de preekstoel. Hij noemde zelfs priesters duivels en soetanen. Hij beschuldigde de katholieke kerk in Venezuela ook van kwaadwilligheid, vergif en perversie in verschillende delen van zijn toespraak. Ook hier ga ik niet dieper op in, maar het geeft toch het klimaat weer hoe het in de samenleving eraan toeging onder Maduro. Bijvoorbeeld, heel concreet. Voor het vijfde jaar opeen besliste Maduro om het kerstfeest te vervroegen naar de 1 oktober 2025. En dit om de economie van het land een boost te geven. De bisschoppenconferentie uiteraard protesteerde, steeds met de melding dat kerstmis op de eerste plaats een christelijk feest is, waarvan de datum niet zomaar kan worden veranderd voor economische en politieke redenen. Een ander feit gebeurde in december 2025. Kardinaal Baltazar Porras, emeritus aartsbisschop van Caracas, werd door de staat regelmatig beschuldigd samen te spannen met de oppositie, die uiteraard streeft naar rechtvaardigheid en het welzijn voor de bevolking. Op 10 december 2025 wou hij het vliegtuig nemen naar Bogota en zo naar Spanje voor een kerkelijke gelegenheid. Maar op de internationale luchthaven Simón Bolívar werd zijn paspoort ongeldig verklaard en in beslag genomen, daar hij, zogezegd, geregistreerd stond als overleden. Er volgde een eindeloos durende controle vanwege de immigratiepolitie, waarbij zijn bezittingen, zijn persoonlijke bezittingen en kleding, gecontroleerd werden door drugssnuffelhonden, terwijl zijn bagage uit het vliegtuig werd gehaald. Hij werd zelfs gevolgd tot in de toiletten en kon dus helemaal niet afreizen. Zo werd zelfs in oktober 2025, toen de katholieke kerk net 2 Venezolaanse heiligen had heilig verklaard, de geplande dankmis in de hoofdstad Caracas afgelast, na schermutselingen tussen Nicolás Maduro en de kardinaal en de voormalige aartsbisschop. Eigenlijk zijn deze spanningen reeds aanwezig sinds het aantreden van Hugo Chávez in 1999 met zijn Bolivariaanse ideologie van socialistische inspiratie en sterke verwijzingen naar marxistische ideeën. En de autoriteiten aarzelden nooit om de bisschoppen regelmatig te beschuldigen van het steunen van de oppositie. En dit alles veroorzaakte een grote bezorgdheid over een verschuiving richting een repressie vergelijkbaar met welke vandaag de dag plaats heeft in Nicaragua. Met de arrestatie van Nicolás Maduro ziet het er toch naar uit dat de toekomst er misschien toch beter uitziet, zoals de invoering van een amnestiewet voor politieke gevangenen. Maar alles blijft nog zeer onzeker. Zo riep de bisschoppenconferentie van Venezuela 2 dagen na de arrestatie van Maduro op tot voorzichtigheid en vrede, en vooral een oproep tot gebed voor eenheid, sereniteit, wijsheid en kracht, en vooral tot het verwerpen van elke vorm van geweld. Maar ook op diezelfde dag reageerde paus Leo XIV na het Angelusgebed op de actualiteit in Venezuela. En hij zei toen:
con animo colmo di preoccupazione seguo gli sviluppi della situazione in Venezuela. Il bene dell'amato popolo venezuelano deve prevalere sopra ogni altra considerazione e indurre a superare la violenza e intraprendere cammini di giustizia e di pace, garantendo la sovranità del paese.
Met diepe bezorgdheid volg ik de ontwikkelingen van de situatie in Venezuela, Het welzijn van het geliefde Venezolaanse volk moet boven elke andere overweging staan en moet leiden tot het overstijgen van geweld en het inslaan van wegen van gerechtigheid en vrede, waarbij de soevereiniteit van het land gegarandeerd wordt.
Assicurando lo stato di diritto inscritto nella Costituzione, rispettando i diritti umani e civili di ognuno e di tutti, e lavorando per costruire insieme un futuro sereno di collaborazione, di stabilità e di concordia, con speciale attenzione ai più poveri che soffrono a causa della difficile situazione economica.
De paus riep dus ook op om rekening te houden met de rechtsstaat, die in de grondwet is verankerd door de mensen- en burgerrechten van ieder en allen te respecteren en door te werken aan het samen opbouwen van een vreedzame toekomst van samenwerking, stabiliteit en eensgezindheid, met bijzondere aandacht voor de armsten die lijden door de moeilijke economische situatie. Maar de paus zijn nog meer en dat geeft dan ook de richting voor de rest van onze uitzending.
Per questo prego e vi invito a pregare, affidando la nostra preghiera all'intercessione della Madonna di Coromoto e dei Santi José Gregorio Hernández e Sor Carmen Rendiles.
En daarom bid ik, zei de paus, en nodig ik u uit om te bidden waarbij we onze gebeden toevertrouwen aan de voorspraak van onze lieve vrouw van Coromoto en van de heilige José Gregorio Hernández en zuster Carmen Rendiles. En alzo ontving paus Leo op 12 januari 2026 in het Vaticaan de Venezolaanse katholieke oppositieleidster en Nobelprijswinnaar Maria Corina Machado. En haar bedoeling was voornamelijk om te ijveren voor de vrijlating van alle politieke gevangenen in het land, een belangrijk streven van zijzelf en haar aanhangers, verbonden in de partij genoemd Vente Venezuela, Kom Venezuela. En ook zij had in oktober 2025 de gelovigen opgeroepen voor een mondiaal gebed op voorspraak van deze twee heiligen. Ze sprak toen in een opgenomen video. Vandaag, 11 oktober, verenigen wij, Venezolanen, ons over de hele wereld voor een wereldwijd gebed voor vrijheid. En dit naar aanleiding van de aanstaande heiligverklaring van onze geliefde heiligen, José Gregorio en moeder Carmen, voor de vrijheid van onze politieke gevangenen. En ze zei verder: moeders, familieleden, vrienden, mensenrechtenverdedigers, we zullen allemaal samenkomen op elk plein, in elk land en in elke uithoek van de wereld om samen te bidden voor een vrij Venezuela zonder politieke gevangenen. We blijven Gods leiding volgen. U hoort een stukje uit haar oproep en daarna een Venezolaans gospellied, Libertad. En daarna gaan we uiteraard op bezoek bij deze eerste heilig verklaarde Venezolanen en naar het bedevaartsoord van Onze Lieve Vrouw van Coromoto.
Queridos venezolanos, hoy sábado 11 de octubre, los venezolanos en todo el mundo nos uniremos en una oración mundial por la libertad. Ante la próxima canonización de nuestros queridos santos, José Gregorio y la Madre Carmen, vamos a pedir juntos que esta ceremonia tan especial se celebre sin presos políticos. Las madres, los familiares, los amigos, los defensores de derechos humanos, todos nos reuniremos en cada plaza, en cada país, en cada rincón del mundo para elevar juntos una plegaria por una Venezuela libre, sin presos políticos. Seguimos de la mano de Dios hasta el final.
Comienzan a liberar, se siente la libertad. cadenas que antes oprimían hoy cayendo están. Abajo la opresión, lo siento en el corazón. Venezuela se levanta bajo la bendición. Comienza la libertad.
No puedo creer lo que estoy viviendo. Libre es en libertad. Libertad. Comienza la libertad. Abraza a tu hermano venezolano. Libre es en verdad.
Recordaré a los que no llegan, a los que lucharon, a los que se entregaron, y miraré al cielo con alegría. Puedo decir que al fin llegó el día. Recordaré a los que no llegan, a los que lucharon, a los que se entregaron, y miraré al cielo con alegría. Puedo decir que al fin llegó el día.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
En beste vrienden, we overliepen zojuist wat de recente gebeurtenissen in Venezuela. En zowel oppositieleidster Maria Corina Machado als paus Leo riepen op tot gebed en op voorspraak van twee heiligen uit het land. En inderdaad, op 19 oktober 2025 verklaarde paus Leo twee Venezolanen heilig, de eerste heilige van het land. Het zijn twee grote figuren die we kunnen omschrijven als personen van barmhartigheid, die hun land hebben getekend door hun toewijding aan de allerarmsten. En het gaat om de leek José Gregorio Hernández, bijgenaamd de dokter van de armen, overleden in 1919, en om zuster Carmen Rendiles Martínez, overleden in 1977. José Hernández werd geboren op 26 oktober 1864 in de stad Isnotug, centraal in de noordwestelijke regio van het land, als oudste van zes kinderen. Het gezin had een sterke katholieke geloofstraditie. Zijn moeder overleed toen hij slechts 8 jaar oud was en alzo werd hij opgevoed door zijn vader en zijn tantes. Op 13-jarige leeftijd volgde hij zijn middelbare studies in de hoofdstad Caracas. Daarna vatte hij zijn studies geneeskunde aan de universiteit en specialiseerde hij zich verder vanaf 1889 in Parijs in de richting van bacteriologie, microbiologie en histologie. En zo is geweten dat hij bij zijn terugkeer in Venezuela de Academie voor Geneeskunde van Caracas oprichtte. Zo introduceerde hij het gebruik van de microscoop en de kennis over de microbiologie. Door de wetenschappelijke gemeenschap werd hij erkend als een van de grootste specialisten in de bacteriologie ter wereld. Maar deze grote medische kennis ging wel samen met zijn diep katholiek geloof, waar hij ook openlijk vooruit kwam. Op 35-jarige leeftijd, op 7 december 1899, sloot hij zich aan bij de derde orde van Sint Franciscus en streefde hij ernaar om de regel van Sint Franciscus concreet toe te passen door armoede, gebed en naastenliefde. Hij woonde dagelijks de heilige mis bij, bad de rozenkrans en gaf vele almoezen. Na 2 pogingen om priester of monnik te worden, zag hij in dat het zijn missie en roeping was om als leek en arts in de wereld werkzaam te zijn. Daartoe leefde hij een celibatair en deugdzaam leven, volledig toegewijd aan zijn medische roeping, maar ten dienste van de meest behoeftigen in de samenleving. Als arts, maar ook professor aan de universiteit, behandelde hij de armen vaak gratis, waarbij hij soms zelfs voor hun medicijnen betaalde. Zijn bekendheid kwam vooral naar boven bij de verzorging van de arme zieken tijdens de Spaanse grieppandemie aanvang 20e eeuw en vandaar zijn verering als dokter van de armen. Dr. Hernandez stierf in 1919, 54 jaar oud, nadat hij door een auto werd aangereden bij het oversteken van de straat, na het aankopen van medicijnen voor een arme patiënt. Zijn reputatie van heiligheid verspreidde zich snel in zijn geboorteland en door heel Latijns-Amerika, waarbij aan hem talrijke fysieke en spirituele genezingen werden toegeschreven. Zijn zaligverklaring vond plaats op 30 april 2021 in Caracas zelf en het was nog paus Franciscus die een 2-tal maand voor zijn overlijden het decreet ondertekende dat de weg vrijmaakte voor zijn heiligverklaring. En deze laatste vond dan plaats op 19 oktober 2025 door paus Leo. En we gaan luisteren naar een hymne ter ere van deze heilige arts. En het refrein vermeldt: José Gregorio Hernández, breng vrede en troost aan allen die lijden. Gezondheid aan de zieken. En dat ook ik, uw voorbeeld volgend, alles wat ik heb aan de Vader aanbied, waardige en goede dienaar.
Mi alma te llama, te pido que acojas todos.
En zo komen we aan de tweede Venezolaanse heilige, Carmen Elena Rendiles Martinez. Haar zusternaam was Maria del Monte Carmelo. Ze is vooral gekend als Moeder Carmen. Zij werd geboren op 11 augustus 1903 in Caracas, in een groot en diep gelovig gezin als derde van 9 kinderen. Deze familiale, religieuze sfeer vormde de basis voor haar sterke devotie aan het katholieke geloof en voornamelijk aan de Eucharistie. Reeds als kind ondervond ze vele beproevingen, zoals het overlijden van haar broer en later ook haar vader. Maar tevens werd ze geboren zonder linkerarm en droeg ze haar hele leven een prothese, wat haar later toch wat moeilijkheden bezorgde om te kunnen toetreden in een religieuze gemeenschap. Want reeds vanaf jonge leeftijd voelde zij die roeping om zich volledig aan God te wijden. Toen ze 18 jaar was, bezocht ze een school voor kunst en tekenen, waarvoor ze een zeer grote passie had. Maar dit gaf ze op om te beantwoorden aan de roepstem van God. In 1927, 24 jaar oud, trad zij toe tot, vrij vertaald, de congregatie van de dienaressen van Jezus in het Allerheiligste Sacrament. Een van oorsprong Franse congregatie in Venezuela. En inderdaad woonde ze enkele jaren in Frankrijk, in Toulouse, voor haar verdere religieuze opleiding. 8 jaar later, in 1935, keerde ze terug naar Caracas en stond ze in voor de vorming van de postulanten en de novicen. En dit gedurende 8 jaar tot in 1943. Later werd ze provinciale overste en verantwoordelijk voor de provincies van Venezuela en Colombia. En de zusters richtten verscheidene scholen op, waren pastoraal werkzaam, zoals in het bisdomseminarie, de pastoraal van de kathedraal Santa Anna enzovoort. Hun pastoraal was zeer gericht naar de jongeren, met een sterke nadruk op de Eucharistie, het gebed, de naastenliefde en het beoefenen van de deugden. In 1965 kwam er met pauselijke toestemming een afscheiding van deze Franse tak en werd er een eigen Venezolaanse congregatie opgericht, de Zusters, Dienaressen van Jezus van Caracas. Dit was nodig, omdat ze daardoor veel beter konden instaan voor de specifieke geestelijke en sociale behoeften van de Venezolaanse kerk en samenleving. Moeder Carmen werd er de moeder-generaal. En weer werden verschillende scholen en huizen opgericht. En allemaal ten dienste van de minder bedeelden en de armen. Biografen van moeder Carmen vermelden haar goedheid, haar vrijgevigheid en haar zachtmoedigheid, maar ook haar devotie tot de Eucharistie. En vooral ook haar grote innerlijke rust en vertrouwen in de goddelijke voorzienigheid. In 1974, 71 jaar oud, kreeg ze een auto-ongeluk, waardoor zij voortaan in een rolstoel gefixeerd was vanwege gecompliceerde beenbreuken. Op 9 mei 1977 overleed Madre Carmen aan complicaties door griep. Het proces tot zaligverklaring werd geopend in Caracas in 1995. De zaligverklaring volgde in 2018. En de heiligverklaring dus samen met dokter Hernandez op 19 oktober 2025 door paus Leo. En beste vrienden, ook deze keer gaan we luisteren naar een hymnelied ter ere van de heilige moeder Carmen, gecomponeerd ter gelegenheid van haar heiligverklaring. En de titel luidt Een liefdesoffer. En dit was een mooie hymne tot Santa Madre Carmen en een verwijzing naar de Eucharistie. En we blijven in Venezuela. Naar aanleiding van de grote verwarring en onzekere toekomst van het land riep paus Leo XIV op tot gebed op voorspraak van de heilige dokter Hernandez en moeder Carmen. Maar tevens ook op voorspraak van onze lieve vrouw van Coromoto. Wel, ik stel voor samen op bedevaart te gaan naar Coromoto. En daarvoor bevinden we ons in en nabij de stad Guanare, hoofdplaats van de staat genaamd Portuguesa, centraal in het noordwestelijke deel van het land. Laat ons de gebeurtenis even ophalen, maar in een verkorte versie. Op een dag in het jaar 1651... liep het Indiaanse stamhoofd of cacique genaamd met de naam Coromoto samen met zijn echtgenote door de bergen. En wanneer ze bij een ravijn aankomen, zien ze een mooie vrouw met een kind die midden in de rivier liep. En stamhoofd Coromoto en zijn vrouw glimlachten naar, zoals vermeld staat, de mooie dame die hen op haar beurt vriendelijk toelichtte en met een zeer zachte stem zegde: ga naar de blanken en vraag hun water over je hoofd te gieten, zodat je naar de hemel kunt gaan. Deze mooie dame nodigde hen dus uit om bij de Spaanse blanken het doopsel aan te vragen. Op die berg onderweg ontmoeten ze, goddelijke voorzienigheid, de Spanjaard Juan Sanchez, die op doorreis was. En omdat het stamhoofd de wens van de mooie dame wilde vervullen, vertelde hij aan de reiziger het ganse verhaal en vroegen ze hem te zorgen voor de nodige onderrichting als voorbereiding op het doopsel. De Spanjaard berichtte de autoriteiten van het gebeuren en hij werd aangesteld als de begeleider van de ganse stam. Want uiteindelijk verliet de hele Indiaanse stam de jungle om zich te vestigen bij de samenvloeiing van twee plaatselijke rivieren. En vandaag noemt deze plaats of gehucht ook Coromoto. Er werden huizen gebouwd en paters Kapucijnen kwamen voor de pastorale zorg. En vooral is er sprake van een zekere broeder José de Nayero en uiteraard Juan Sanchez met zijn echtgenote. En geleidelijk aan nam het aantal gedoopte inheemsen toe. Maar uiteindelijk liet het stamhoofd Coromoto zich toch niet dopen. Hij had enerzijds een grote heimwee naar het leven in het oerwoud en vooral vreesde hij zijn positie als stamhoofd te verliezen onder deze nieuwe religie. Een jaar later verscheen hem de mooie dame een tweede keer. En deze keer aan de Monte de los Negro, een 25 kilometer buiten de stad Guanare, waar nu een groot nationaal heiligdom staat. Woedend probeerde hij haar met zijn boog te doden. Maar de verschijning verdwijnt en liet in zijn hand een klein perkament achter, namelijk haar afbeelding. En het is een zittende Maria met het kindje Jezus op haar schoot. En Jezus houdt met zijn linkerhand de aardbol vast en zegent met zijn rechterhand. Zo is ook geweten dat Coromoto deze afbeelding van de maagd Maria wilde vernietigen, maar op dat moment kwam er een kind die hem de afbeelding ontnam. Tussen haakjes, de traditie wil ook dat de verschijning zich heeft gemanifesteerd in een spoor van boomvezels die tegenwoordig tot vandaag worden bewaard in het nationale heiligdom, zoals ook deze afbeelding van Maria met kindje Jezus. Alleszins duurde het nog een tijd voordat het stamhoofd zich bekeerde. Inderdaad, want hij trok zich terug in de jungle en verliet dus het dorp. Maar op een dag werd hij dodelijk gebeten door een slang. En terwijl hij om hulp riep, smeekte hij dan toch om het doopsel te mogen ontvangen. En dit was zijn redding. En na zijn dood werd hij dan toch een enthousiaste apostel van de maagd Maria, waarna de verering van Onze Lieve Vrouw van Coromoto zich nog meer verspreidde onder de andere stammen. Enkele jaren later stierf het opperhoofd Coromoto, gekend onder zijn christelijke doopnaam Angel Custodio. En het betekent zoveel als engel en beschermer. Ik geef het verhaal hier zeer bondig weer. Het is veel uitgebreider met meer details. En wilt u graag het uitgebreide verhaal lezen, dan kan u het vinden op de website van het heiligdom santuariobasilicacoromoto.com. santuariobasilicacoromoto.com. En met de hedendaagse vertaalmiddelen kan u het in een nogal perfect Nederlands lezen. Op 1 maart 1942 riepen de Venezolaanse bisschoppen Onze Lieve Vrouw van Coromoto uit tot patrones van het land en werd deze titel bevestigd 2 jaar later door Paus Pius XII op 7 oktober 1944. Toch nog even vermelden, er zijn eigenlijk 2 bedevaartplaatsen. Een kleiner, nabij de stad Guanare, genoemd het Oude heiligdom van de maagd van Coromoto. Dus op de plaats waar Maria voor de eerste keer was verschenen. En dan is er het nationale heiligdom van Ons Lieve Vrouw van Coromoto, gelegen op een 25 kilometer van Guanare, waar Maria dus voor de tweede maal was verschenen. Deze grote basiliek werd in 1996 ingewijd door paus Johannes Paulus II tijdens een pastorale reis door het land. Maar het was zijn tweede reis in Venezuela, want in 1985 kroonde paus Johannes Paulus II er het Mariabeeldje. En we gaan terugluisteren naar een hymne, maar deze keer ter ere van La Virgen de Coromoto, om het daarna nog eventjes te hebben over de dialoog tussen kerk en staat in Venezuela. En beste vrienden, tot zover wat nieuws uit Venezuela. De Franse Fideodonum-priester Georges Engel, die in de Ons Lieve Vrouw-parochie in Caracas werkzaam is, maar momenteel verplicht verblijft in Spanje, verklaarde na de ontvoering van Nicolas Maduro zijn zorg voor de toekomst. Hij zei: "In deze moeilijke situatie is het waarschijnlijk dat er confrontaties zullen plaatsvinden met diegenen die tot nu toe hebben geprofiteerd van de immense privileges van de regering en ik denk in het bijzonder aan de revolutionaire brigades die nog door ex-president Chavez zijn opgericht. Deze groepen zullen grote moeite hebben om deze onvermijdelijke veranderingen in hun situatie door te maken. En hij vervolgde: de katholieke kerk in Venezuela heeft altijd aan de zijde gestaan van de kleinen en de armen in het land. En haar rol blijft onmisbaar in een land dat al jarenlang wordt gekenmerkt door drugshandel en corruptie. De kerk wordt opgeroepen om met nog meer kracht, vergeving en barmhartigheid te verkondigen. Dus, beste vrienden luisteraars, bidden we op voorspraak van ons Lieve Vrouw van Coromoto en op voorspraak van de nieuwe heiligen dokter Hernandez en zuster moeder Carmen voor de toekomst van dit land met haar zeer grote uitdagingen. Ik dank jullie voor het luisteren en afspraak in een volgende uitzending van De Rots in de Branding. En we gaan er nogmaals uit met een lied. De tekst luidt al zo: Heer, ik dank je. U hebt mij alles gegeven. U hebt mij geluk gegeven, mijn wonden genezen en mij vrede gegeven. Heer, ik dank u.
Cada noche que pasa, cada sol que sale, cada primavera, solo pienso en ti. Pienso en tu grandeza, cómo es que viniste y por mí moriste en la cruenta cruz. Hoy ya no vivo de sueños, nunca realizados, porque en ti he encontrado el verdadero amor. Me siento distinto, quisiera llorar, quisiera gritar de felicidad. Porque tú me has dado todo, me has dado la dicha, sanaste mi herida y me diste la paz. Y tú me enseñaste a odiar la mentira, a hacer bien a todos y amar la verdad. Señor, te doy gracias por haberme librado de mi triste pasado y de mi soledad. Nunca quiero volver a ese tiempo de ayer donde solo encontré mentira y falsedad. Porque tú me has dado todo, me has dado la dicha, sanaste mi herida y me diste la paz. Y tú me enseñaste a odiar la mentira, hacer bien a todos y amar la verdad. Señor, te doy gracias por haberme librado de mi triste pasado y de mi soledad. Nunca quiero volver a ese tiempo de ayer donde solo encontré mentira y falsedad. Ya no vivo de sueños, nunca realizados, porque en ti he encontrado el verdadero amor. Me siento distinto, quisiera llorar, quisiera gritar de felicidad. Porque tú me has dado todo, me has dado la dicha, sanaste mi herida, me diste la paz. Y tú me enseñaste a odiar la mentira, a hacer bien a todos y amar la verdad. Señor, te doy gracias por haberme liberado de mi triste pasado y de mi soledad.
nunca quiero volver a ese tiempo de ayer donde solo encontré mentira y falsedad. Nunca quiero volver, no, a ese tiempo de ayer donde solo encontré mentira y falsedad. Mentira y falsedad. Mentira y falsedad.